Galaten 2, waar de apostel schrijft: daarna ben ik, na 14 jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen, en in het bijzonder aan degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat onder ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat ze ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Dewelke wij ook niet één uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige ze eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelf ik ook benaastigd heb te doen. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid: indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Tot zover. En hier zitten we nog midden in Paulus' betoog over zijn eigen apostelschap en over zijn eigen bediening als apostel. We hebben in het eerste hoofdstuk van deze brief gezien dat apostel Paulus zich min of meer distantieert van de twaalven, van de 12 apostelen. Hij heeft er namelijk uitgebreid uitgelegd dat hij niet tot geloof gekomen is door de bediening van de 12 apostelen, ook niet door de prediking van een der apostelen in Jeruzalem of zoiets. Hij maakt oorspronkelijk geen deel uit van de gemeente. Hij is niet in een evangelisatiesamenkomst of in een gewone kerkdienst tot geloof gekomen. Hij is namelijk tot geloof gekomen ergens buiten onderweg. Onderweg van A naar B, zeggen we dan. Hè? Nou ja, het was onderweg naar Damascus, maar u weet hoe die geschiedenis ging. Hij werd niet aangesproken doordat iemand hem het evangelie bracht, maar hij werd aangesproken door de Heer zelf, die zei: Saul, wat vervolg jij mij? En Saulus werd een Paulus. En Saulus ging inderdaad verder naar Damascus. U kent waarschijnlijk de geschiedenis, hoe dat dan verder gegaan is. Maar hij is terechtgekomen inderdaad in Damascus. Hij heeft daar met gelovigen kennis gemaakt. Maar hoe dan ook, zijn hele bekering ging buiten Jeruzalem om, buiten de 12 discipelen of 12 apostelen om. Jeruzalem had er niets mee te maken. En wat de apostel aan het eind van Galaten 1 nog vermeldt, is dat hij in, volgens vers 18, dat hij na 3 jaar weder te Jeruzalem kwam om Petrus te bezoeken. En er staat ook dat hij daar Jacobus, de broeder des Heren, ontmoet heeft. En Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, dat wil zeggen de zoon van Jozef en Maria, die was immers de voorganger, zullen we maar zeggen, in de gemeente in Jeruzalem. En daar heeft Paulus hem ontmoet. Paulus heeft een ontmoeting gehad met Jacobus, van wie we ook een brief in de Bijbel hebben. En hij heeft daar Petrus ontmoet, van wie we 2 brieven in de Bijbel hebben. Maar daarna is hij meteen weer weggegaan. Hij heeft die 2 apostelen daar gesproken, maar meer ook niet. Paulus is daarna pas 14 jaar later wederom te Jeruzalem gekomen. En nou zijn we in hoofdstuk 2, vers 1. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En dat betekent dat 17 jaar na zijn bekering hij pas in Jeruzalem kwam en daar een ontmoeting had met de gelovigen van de gemeente in Jeruzalem. Na 3 jaar kwam hij er eerst en toen sprak hij alleen Jacobus en Petrus. Maar in totaal na 17 jaar kwam hij in Jeruzalem en nam daar deel aan een vergadering, een bijeenkomst van gelovigen, van leidinggevende broeders zouden wij zeggen, of van voorgangers, zo kun je het ook zeggen, in Jeruzalem, waar gesproken werd over de vraag of heidenen die tot geloof kwamen, dus niet Joden, maar alle mensen van andere volkeren, heidenen die tot geloof kwamen, of die zich nou moesten onderwerpen aan de Joodse wet, ja dan wel nee. Een gelovige uit de heidenen, als een Griek, een Romein, of weet ik veel wie, een Moor van mijn part, hè, want die speelt ook een rol in de Bijbel, wanneer die zich zou bekeren, moest hij dan onder de wet geplaatst worden, moest hij dan leven in overeenstemming met de wet, of niet? En ik heb er geen twijfel over laten bestaan in het verleden, dat hier uitdrukkelijk geleerd wordt dat dat niet moest. En dat een gelovige uit de heidenen niet geplaatst moest worden onder de wet. En dat is ook de uitspraak die op die bewuste bijeenkomst in Jeruzalem gedaan wordt, namelijk dat de heidenen die tot geloof kwamen niet gebracht zouden worden onder het juk, wat nog Petrus, nog zijn vaderen hebben kunnen dragen. En nou citeer ik uit Handelingen 15, want daar vindt u een verslag van die bijeenkomst, waar inderdaad Paulus aanwezig was en waar Petrus was en ook waar Jacobus was. En Petrus zegt, wij nog onze vaders hebben dat juk van de wet kunnen dragen. Hoe zouden wij nu God kunnen verzoeken om heidenen alsnog onder diezelfde wet en onder datzelfde juk te plaatsen? De prediking is immers niet dat wij geplaatst worden onder een juk, ook al is het nog zo licht, maar de prediking is dat wij geplaatst worden in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dan ben ik al een paar hoofdstukken verder in deze Galatenbrief, want daar staat dat. Er staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat was Galaten 5 vers 1. Wel nu, wat Paulus uiteengezet heeft in het eerste hoofdstuk is dat hij met de 12 apostelen, de 12 discipelen niets van doen had. Dat hij niets van doen had met de gemeente in Jeruzalem. En in hoofdstuk 2 vertelt hij dat de eerste keer dat hij in Jeruzalem een ontmoeting had met de gelovigen daar in die gemeente was 17 jaar na zijn bekering. En het was dus in een tijd dat hij al jarenlang zending bedreven had onder de heiden. En als de zendeling, Paulus, verscheen hij daar in Jeruzalem en nam daar deel aan de discussie enzovoort. En wat hij daar mee naar voren brengt is slechts dit, dat hij onafhankelijk was van de gemeente in Jeruzalem. Hij heeft er wel verslag uitgebracht van wat hij deed, maar hij heeft geen verantwoording afgelegd over wat hij gedaan heeft. Hij heeft alleen verteld wat hij gedaan heeft. Zie, en daar gaat het om. En ook als het niet met hem eens geweest zouden zijn, dan nog zou hij gewoon doorgegaan zijn met wat hij altijd al deed. Zij hadden hem niet uitgezonden, zij hadden hem geen opdracht gegeven, of zoals het in vers 6 staat, zij hadden hem niets toegebracht. En andersom was het dus ook zo. Hij had geen verantwoording af te leggen tegenover hen. Hij had een bediening die hij van de Heer ontvangen had. En dat was de werkelijke strekking van hoofdstuk 1. Hij had een bediening van de Heer ontvangen. Hij was onafhankelijk van ieder ander. Hij had ook een boodschap die niet naar de mens was. Maar het was een boodschap die hij van Christus zelf ontvangen had. Hij was immers een dienstknecht van Christus. En dus zei hij in hoofdstuk 1... Al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat was vers 8 en hij herhaalt het in vers 9. De boodschap die hij predikte was onafhankelijk van wie dan ook. Onafhankelijk van de 12 discipelen, dat maakt niet uit, ze konden het ermee eens zijn of niet. Maar hij had een opdracht van de Heer ontvangen, een boodschap van de Heer ontvangen. En die boodschap predikte hij. Zie. Dat is wat hij hier vertelt, in Galaten 2 ook. Hij geeft dan een betrekkelijk kort verslag, omdat we het uitgebreide natuurlijk toch vinden in Handelingen 15. Maar u vindt het hier betrekkelijk kort vermeld, dat hij na 14 jaren, dat wil zeggen in totaal eerst na 3 en daarna na 14, dus in totaal na 17 jaren, optrok naar Jeruzalem met Barnabas, een van zijn metgezellen op zijn zendingsreizen. En ook Titus had hij meegenomen, dat was ook een van zijn medewerkers, want hij was nooit alleen. Gelukkig. Voor hem natuurlijk, maar ik vind dat gelukkig, want ik ben ook nooit alleen. Hè? Nee, er zijn altijd mensen die deel hebben aan het werk van de Heer. Gelukkig wel. Dat hoeven mensen ook niet alleen te doen, daar is altijd hulp bij. Het is met Paulus ook zo, hij had medewerkers. En hij ging met zijn medewerkers naar Jeruzalem, staat er. Hij zegt, ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik, of dat ik predik onder de heidenen. Hij zegt, ik heb ze daar verteld wat ik doe en wat ik predik. Hij was er niet eens van overtuigd of ze eigenlijk wel wisten wat hij predikte. En hij ging er dus naartoe om eens te vertellen wat hij eigenlijk deed. Hier staat dat hij opging door een openbaring. In Handelingen 15 leest u dat hij daarheen ging omdat ze hem gevraagd hadden dat te doen. Dus beide dingen waren waar. Vanuit Jeruzalem hadden ze Paulus gevraagd om eens te komen vertellen over wat hij dan eigenlijk deed. En hij heeft dat gedaan omdat de Heer hem door openbaring had bekendgemaakt dat dat de juiste weg was. Want Paulus zelf was dus een soort allergisch voor Jeruzalem. Dat is hij zijn leven lang gebleven. Dat blijkt hier uit Galaten, maar dat blijkt ook uit wat hij aan de Romeinen schrijft in de Romeinen 16. Dat hij zegt dat hij onderweg is naar Jeruzalem, maar hij vraagt veel gebed omdat hij bang is om daar een ontmoeting te hebben met zoveel ongelovigen in Jeruzalem. Zoveel dwarsliggers, ook in de gemeente daar. Zoveel valse broederen, wat hij hier ook zegt in vers 4 van dit hoofdstuk. Hier in Galaten 2. Hij was er een beetje bang voor. Maar, ja bang, u moet me goed begrijpen, hij ging liever niet. Als het niet hoefde, deed hij het liever niet. Hij zag er tegenop, laat ik het dan zo zeggen. Maar de Heer liet hem zien dat hij moest gaan. En hij is dus gegaan en hij heeft in Jeruzalem verteld wat voor werk hij deed. En hij geeft hier verslag van hoe dat dan gegaan is. Maar het bijzondere is dat hij in vers 2 dus zegt, ik ging op door de openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Hij zegt niet, ik stelde hun het evangelie voor. Hij zegt, ik stelde het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Zie, niet dat hij voor hen een boodschap had, maar hij ging vertellen welke boodschap hij had voor de heidenen. Welke bediening God hem gegeven had. En God had hem een bediening niet gegeven in Jeruzalem, nog onder de Joodse natie, maar God had hem een bediening gegeven onder de heidenen. Paulus was de apostel der heidenen. Of zoals hij zichzelf noemt een paar versen verder, de apostel der vooruit. Zie. En toen hij naar Jeruzalem ging, ging hij daar vertellen wat hij deed. Nou, bij wijze van spreken zou ik dat ook kunnen doen hier vanavond. Zou ik kunnen vertellen wat ik zo al doe in het land. Wat ik predik, wat de boodschap eigenlijk is. Waar de kern zit, wat de essentie ervan is enzovoort. Als u maar niet denkt dat als u het er niet mee eens bent, dat ik er dan mee ophoud. Begrijpt u wel? Ik bedoel dat niet arrogant, maar ik bedoel dat precies zoals de apostel Paulus. Hij gaat gewoon vertellen wat hij doet, maar het veranderde niks aan de zaak. Maar hij stond los van hen en dat is de strekking van deze hoofdstukken. Zie, dat hij een boodschap heeft ontvangen van de Heer en die boodschap predikt hij. En die is niet naar de mens, inderdaad. Maar hij is wel sterk genoeg daarin om te zeggen dat ieder die een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Zo sterk gaat het dus wel. Nou, ik heb daar uitgebreid bij stilgestaan, misschien wel te uitgebreid al in het verleden, maar dat hoef ik dus nu niet meer te doen. Hè. Daar zijn bandjes van en anders luister je er nogmaals naar het eerste bandje. De eerste avond dat we hierover gelaten gesproken hebben, dat is niet mis te verstaan. Dus we gaan nou gewoon verder. De apostel zegt dus dat hij hen daar het evangelie heeft voorgesteld dat hij predikt onder de heidenen. Hij zegt, en in het bijzonder aan degenen die in achting waren, het laatste deel van vers 2, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Paulus is namelijk gelopen naar Jeruzalem. En hij gaat daar vertellen wat hij aan het doen was. Wat zijn werk was, wat de boodschap was die hij predikt. Hij zegt, ik heb het hun daar verteld in Jeruzalem. Maar in het bijzonder heb ik dat verteld daar aan de mensen die daar in achting waren. Aan wie? Aan de apostelen natuurlijk. Aan hen die apostelen waren voordat hij dat was. Dat wil zeggen aan Petrus en Jacobus. Bijvoorbeeld, en aan Johannes, ze worden genoemd in vers 9, hier in Galaten 2. Aan hen heeft hij dat verteld. Zie, want het blijft natuurlijk zo dat je ook als je in het publiek vertelt over de Bijbelse waarheden, dat dan zal blijken dat een groot deel van dat publiek toch niet begrijpt waar het over gaat. Zeker niet als je dat in een paar uur of hooguit een paar uur zou mogen uitleggen. Daarom zegt de apostel, ik heb het in het bijzonder verteld aan degenen die in achting waren. Aan hen namelijk waarvan je mocht veronderstellen dat ze begrepen waar het over ging. Want verder heeft het geen zin om erover te praten. Het heeft geen zin de Bijbelse waarheden te bediscussiëren met mensen die de Bijbel nauwelijks kennen. Dat heeft geen zin. Mensen die de Bijbel niet kennen of die er nauwelijks in gelezen hebben, wat die nodig hebben is niet een gesprek over de Bijbel, maar aan hen moet de schrift gepredikt worden. Hij moet de boodschap voorgehouden worden. Er moet niet over gediscussieerd worden, over wat vinden jullie ervan, zouden we dat zo wel goed doen? Wel nee, daar hebben ze helemaal geen verstand van. Hem moet verteld worden hoe het zit. Zie? Nou, en dat is wat de apostel Paulus gedaan heeft. En daarom zegt hij, ik heb het in speciaal, heb ik het gedaan aan degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of verlopen hebben. Zeg, anders was het misschien zinloos. Maar het was de moeite waard om het aan de voorgangers daar ook in Jeruzalem en in Judea, om hen te vertellen welke boodschap ik van God heb ontvangen. Nou, dan gaan we maar verder. Dan kom ik in vers 3. Daar staat, maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Want de grote vraag toen in Jeruzalem, in Handelingen 15 is dat dus, was, moet een heiden die tot geloof komt onder de wet geplaatst worden, of heel concreet, moet een heiden die tot geloof komt nou besneden worden, of niet? En Paulus zegt hier, Titus was erbij, maar ze hebben Titus niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Het werd dus geaccepteerd dat hij niet leefde volgens de Joodse wet en er werd dus geaccepteerd dat hij niet besneden was. Zie, dat is wat hier uitdrukkelijk staat. Het eigenaardige is dat er wel pogingen ondernomen zijn bij die gelegenheid om Titus zover te krijgen. Men heeft wel geprobeerd om Titus zich te laten besnijden. Want men vond dat het toch eigenlijk wel moest. Israël, het Jodendom, is immers het uitverkoren volk, met als een van de belangrijkste kenmerken de besnijdenis. En wie deel wil hebben aan de zegeningen van Israël, zo zal men wel geredeneerd hebben, wie deel wil hebben aan de zegening aan het burgerschap van Israël, die moet zich toch laten besnijden. Wel, Paulus schrijft in zijn brieven, met name de Colossense brief, maar ook de Filippense brief, dat wij als gelovigen uit de heidenen besneden zijn. Ja, niet met een besnijdenis die met handen geschiet, Colossense 2, maar met een besnijdenis die zonder handen geschiet. De besnijdenis is namelijk de uittrekking van het lichaam des vleeses. Hij zegt, want in Christus zijn wij besneden. En wat de apostel Paulus daar doet, is niet alleen verklaren dat een gelovige uit de heiden niet letterlijk besneden hoeft te worden, maar bovendien verklaart hij wat de besnijdenis eigenlijk betekent. Hij zegt, wij zijn besneden, want de besnijdenis zoals die onder de wet en onder het Jodendom plaatsvindt, is een beeld van het wegnemen van de hele oude mens. Het wegsnijden, het wegknippen soms van de voorhuid, dat is de besnijdenis, is een beeld van het wegnemen van de omhulling. En de omhulling is eigenlijk gewoon het menselijk lichaam, de mens zelf, dat is een omhulling. Waarin wij wonen. En het wegnemen van de voorhuid is het wegnemen van de oude mens. Maar tegelijkertijd is het wegnemen van het oude het openbaar maken van het nieuwe. En wanneer we dat toepassen op het wegnemen van de oude mens, dan moet ik zeggen dat het wegnemen van de oude mens tegelijkertijd is het openbaar maken van de nieuwe mens. En de nieuwe mens is Christus. De nieuwe mens is het leven van Christus in ons. Zie je? En daarom zijn wij besneden. Omdat God onze oude mens heeft weggedaan. Er staat, we zijn dan ook begraven met hem in de doop en in de dood enzovoorts. En we zijn ook met hem weer levend gemaakt. Staat er meteen achteraan in Colossense 2. Dat kunt u zo nazoeken. Ik doe dat niet, want het kost me veel te veel tijd, ziet u. En als u het interessant vindt, dan hebt u tijd genoeg laten om het zelf na te zoeken in Colossense 2. En als u de moeite niet neemt om het zelf na te zoeken, waarom zou ik het u dan voorhouden? Zie je? Dat noem ik nou te vergeefs lopen. Waarom zou ik het iemand voorhouden die geïnteresseerd is? Dus ik zeg u, zoek dit zelf maar eens na in Colossense 2. Wij zijn besneden met de echte besnijdenis. Want de echte besnijdenis gebeurt niet met handen. Ja, dat is de echte besnijdenis. Dat is precies zoals met het heiligdom, zegt de Hebreeënbrief. Je hebt het heiligdom dat met handen gemaakt is, de tabernakel of de tempel. Maar Christus is ingegaan in het ware heiligdom. In de echte tempel, en dat blijkt gewoon de hemel zelf te zijn. Zie? Dus de echte tempel staat niet in Jeruzalem, stond ook niet in Jeruzalem. De echte tempel was ook niet de tabernakel in de woestijn in de tijd. De echte tempel is de hemel zelf. En een tabernakel of een tempel hier op aarde is daar een uitdrukking van, is daar een beeld van. En zo is het met de besnijdenis ook. De ware besnijdenis is de besnijdenis die wij hebben ondergaan, namelijk die van dood en opstanding met Christus, oftewel gewoon wedergeboren. Kunt u zich voorstellen dat de leraar van Israël, meneer Nicodemus, die de Jood bij uitstek was, niet wist wat de besnijdenis betekende? Maar het was zo. Hij had van wedergeboorte nog niet gehoord. En toch, besnijdenis is gewoon een beeld van het wegnemen van de oude mens en het aandoen of het openbaar worden van de nieuwe mens. Het is een kwestie van dood en opstanding. Dat is besnijdenis. Lees het maar na in Colossense 2, staat er echt. Nou, dan ga ik hier verder. Het gaat er dus om dat Titus die kwam daar, hij was een heiden, hij was tot geloof gekomen, hij was niet besneden. Maar men heeft wel geprobeerd om hem zich te laten besnijden, maar het is niet gebeurd, staat er. Maar ze hebben het wel geprobeerd. Waarom? Wel, er staat in vers 4 van Galaten 2. Er staat, en dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Ja, als ik zo'n vers lees, denk ik, bij ons komen vandaag zulke valse broeders niet meer binnen, want die komen alleen binnen als we vrijheid hebben. Hebben wij vrijheid? Dan moet je oppassen voor valse broederen. Er staat hier, hè? Als we vrijheid, als we echt vrijheid hebben, dan krijg je die situatie dat er valse broederen inkomen, of anderen, dat kan me niet schelen, maar hier heten het valse broederen, die onze vrijheid komen verspieden en zeggen, ja, maar dat kan zomaar niet. In die dagen ging het zo dat men zei, ja, maar een heiden die kan wel tot geloof komen, kan deel krijgen aan de Messias van Israël, maar dan moet hij toch op zijn minst, net als elke Israëliet en net als de Messias zelf, toch ook besneden worden. Want dat gaat zomaar niet. En zo gaat het vandaag aan de dag nog. Als tegenwoordig iemand gewoon recht uit de wereld in een evangelisatiecampagne tot geloof komt. En hij komt bij ons in onze gemeenschap te zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Want nou mag je zondags niet meer naar het voetballen. En dan mag je door de week en zondags ook niet meer naar de bioscoop. En dan mag je niet meer... Nou ja, dan kun je er nog heel veel bij bedenken als je één keer begint zo. Hè? Ik noem expres dingen die nou niet al te leuk zijn natuurlijk. Maar waar het om gaat is dit, dat wij dan ook prompt de neiging om te beginnen van, ja, maar nou ben je tot geloof gekomen. Dan ben je een kind van God, maar nou moet je dit en nou moet je dat en nou moet je zus en dan moet je zo. En dat is niet zo. Dat is niet Bijbels. De Bijbel leert dat wij staan in de vrijheid. Ja, zegt u, maar dat kan toch zo niet? Ja, natuurlijk kan het wel. Of zal ik het eens voorlezen uit Korinthe, de eerste Korinthebrief, waar staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dan staat er niet bij vergissing, ook dat wordt herhaald. Ja, het staat meteen achteraan, maar niet alle dingen zijn nuttig, of niet alle dingen zijn oorbaar in de Statenvertaling. Dat is waar, niet alle dingen zijn nuttig. Hè? En of voetbal op zondag nou nut heeft of niet, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar het gaat erom of we die dingen nou al of niet mogen. En dan is het antwoord, ja, dat mag. De volgende vraag is of het ook verstandig is om het dan ook te doen. En dan is het antwoord heel dikwijls, nee, het is niet verstandig om het te doen. Maar dat is een antwoord wat we zelf moeten geven. En wat een ander ons niet hoeft te geven. Punt blijft dat wij staan in de vrijheid, dat wij niet geplaatst zijn onder de wet en ook niet geplaatst zijn onder een wet. En die waren valse broederen ingekropen van bezijden, van de verkeerde kant, niet gewoon door de deur, weet je wel, maar door het raam. U weet wie er van elders inklimt? Dat weet u, hè? Goed, hoef ik dat niet uit te leggen. Goed. Maar ze waren van bezijden ingekomen om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Want in Christus daar is vrijheid. Let op, de naam Christus staat voorop. Staat Christus Jezus. Dat wil zeggen, dat voorop staat dat hij de opgewekte is. Christus is altijd de aanduiding van de opgewekte. Van hem die nu leeft en zit aan de rechterhand Gods. En als de naam Christus voorop staat, ligt daar de nadruk op. Dan staat dus voorop dat hij nu leeft. Zie? En zit op de genade troon in de hemel, dat is de Hebreeënbrief. En daar gaat het om in hem, in die hoge priester, in hem hebben wij vrijheid. Dat is heel eenvoudig. Of weet u niet dat de schrift zegt dat de waarheid ons zal vrijmaken? Ja. Het beste bewijs is dus ook dat dit de waarheid is. De waarheid maakt vrij. En alles waardoor wij onder een juk gebracht worden, of onder een wet of wat ook, is niet de waarheid. Want de waarheid maakt vrij. De waarheid maakt vrij. En dan gaat het hier om dat er anderen waren die vrijheid wilden indammen. Die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. En zo eenvoudig is het niet. Maar het is toch niet zo ver gekomen dat Titus zich heeft laten besnijden. Zie je? En daar ben ik erg blij mee. Stel je voor dat het wel gebeurd was. Was de consequentie ervan geweest dat wij vandaag aan de dag als gelovigen onder de wet zouden moeten leven. En ik ken een heleboel mensen die dat geprobeerd hebben om te doen. Onder de wet leven. En ze zijn er stuk voor stuk diep ongelukkig van geworden. En ze worden met de dag ongelukkiger. Elke dag dat ze dat langer volhouden worden ze ongelukkiger. Omdat ze leven onder een juk dat ze niet kunnen dragen. En elke dag onder dat juk is een dag van verdere uitputting. Zie? En het is in strijd met het evangelie wat ons gepredikt is. En Paulus zegt, en ieder die wat anders predikt is vervloekt. Of zij vervloekt. Vrijheid hebben wij. En dat is wat besloten werd toen al in Handelingen 15. En het wordt hier aangehaald in Handelingen 2. Daar in Jeruzalem, waar de apostelen bij elkaar kwamen, waar de apostel Paulus bij was, waar gelovigen uit de heidenen bij waren, waar Petrus was die zijn ervaringen had gehad met Cornelius enzovoorts. In de voorgaande hoofdstukken van Handelingen was dat. En men komt tot de conclusie dat het nergens toe dient dat een gelovige, of je nou een Jood is of een heiden, dat het nergens toe dient dat een gelovige onder de wet geplaatst wordt. Tot die conclusie komen zij. Ons wordt niet gevraagd om het daarmee eens te zijn. Ons wordt gevraagd om het te geloven. Want of we er nou al of niet mee eens zijn, dat verandert aan het feit niks. Het hangt er maar vanaf of we die waarheid voor ons accepteren. En daar heeft de apostel het hier over. Hij zegt dan ook in vers 5. De welke wij ook niet één uur hebben geweken met onderwerping. Hij zegt die valse broederen waren er. Volgens het eind van vers 4 staat er. Was het hun doel om ons tot dienstbaarheid te brengen. En laat u niet misleiden door het woord dienstbaarheid. Dat betekent gewoon slavernij. Slavernij onder de wet namelijk. Zie. Dat hebben ze geprobeerd, zegt hij. Maar wij hebben ook niet één uur. Nog, dat betekent gewoon niet één moment. Hè? Dat betekent het letterlijk eigenlijk. We hebben geen moment, geen ogenblik geweken met onderwerping. We hebben ons niet onderworpen aan de wet. We hebben ons niet dienstbaar laten maken. We hebben zelfs niet de schijn gewekt om ergens aan tegemoet te komen. Zeg, we zijn recht overeind gebleven. Ondanks alles. En hoe ging dat toen verder? Wel, ze kregen er geen ruzie om. Integendeel, men legde zich daarbij neer, men zei, ja inderdaad, zo moet het. Staat hier, we hebben ook niet één uur geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven, of bij u zou verblijven. Want stel je voor dat Paulus en de zijnen hier geweken hadden. En stel je voor dat men Titus had laten besnijden bij die gelegenheid. Dan zou vanaf dat moment de waarheid van ons zijn weggenomen. Dat staat hier. Maar ze hebben niet geweken, opdat de waarheid van het evangelie ook inderdaad bij ons, en ook bij de gelaten uiteraard, zou blijven. En dan gaat de apostel Paulus verder, want zijn betoog zet hij gewoon voort in vers 6. Hij zegt, en van degene die geacht waren wat te zijn, hoedanige ze eertijds waren, verschilt mij niet. Maakt mij geen verschil. Want hij had daar een discussie, notabene, met de grote mannen van ouds. Dat wil zeggen, met de discipelen. Nou ja, ze heten inmiddels apostelen, maar ze waren de discipelen. Ze waren degene die 3 jaar lang, eigenlijk nog langer, met de Heer Jezus hadden opgetrokken. Die door hem waren onderwezen. En die hem ook kende, ook na de oude mens, zal ik maar zeggen. Die Christus Jezus kenden, ook als Jezus van Nazareth. Zie? Zij waren degene die oorspronkelijk de gemeente gebouwd hadden, althans door hun bediening werd de gemeente gebouwd, door de Heer zelf uiteraard. En dat ging zelfs zo goed dat later een jonge man met de naam Saulus van Tarsen het nodig oordeelde om die christenen te vervolgen. En maar deze Saulus van Tarsen komt tot geloof en na 17 jaar heeft hij een plaats te midden van de groten van deze christengemeenschap. Moet u zich voorstellen hoe dat kan? Wat een omwenteling dat eigenlijk is. Het is eigenlijk revolutionair. Je zou zeggen, zo'n man heeft voor zijn leven lang zijn positie verspeeld. Maar in tegendeel, hij heeft juist zijn positie te danken aan de genade van God. Dat is de essentie van zijn boodschap. Dat is de boodschap die hij predikte. Dat is de boodschap van het evangelie die hij hen daar in Jeruzalem heeft voorgehouden. En ook in Jeruzalem heeft men dat uiteindelijk geaccepteerd. En Paulus zegt, ja, ik stond er wel voor al die mensen. En die werden wel geacht iets te zijn. Waarom werden ze geacht iets te zijn? Waarom werden Petrus en Johannes en Jacobus geacht iets te zijn? Wel, dat staat erachter. In vers 6 staat er wat onduidelijk in de vertaling. Maar er staat hoedanige zij eertijds waren. Dat wil zeggen, ze werden geacht iets te zijn omdat zij eertijds iets waren. Petrus en Johannes werden geacht iets te zijn in de gemeente omdat ze ooit discipelen waren vanwege hun verleden. En Paulus zegt, dat maakt mij niet uit. Dat verschilt mij niet, dat maakt voor mij geen verschil wie is. En wat hij vroeger geweest is, hij zegt, dat laat mij koud. Dat kon ook nooit anders, want als Paulus zich er wat aan moest laten gelegen liggen wat mensen vroeger geweest zijn, dan had hij wel thuis kunnen blijven zitten. Dan zou je zeggen, dan heeft hij het recht niet eens om het evangelie te prediken, zelf niet. Maar hij had zelf afgerekend met zijn verleden. En het hield in dat als hij met anderen sprak, dat het verleden van die anderen hem ook helemaal niet interesseerde. Nou, interesseerde misschien wel, maar het maakte hem geen verschil, zegt hij. Het verschilt mij niet. En zo hoort het te zijn met gelovigen onder elkaar. Later lezen we in een van de Paulinische brieven, 2 Korinthebrief, hoofdstuk 5 bijvoorbeeld, dat de apostel zegt, wij kennen van nu af aan niemand meer naar het vlees. En indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Waarmee je meteen de poot onder de stoelen van Petrus en Johannes wegzaagt, bij wijze van spreken. Ik hoop dat u zulke terminologie goed begrijpt. Want hoe het verleden ook was, maakt niet uit. Het gaat er juist om dat ons verleden is weggenomen en dat een gelovige zich richt op de toekomst. Het kenmerk van de gelovige is niet dat hij achterom ziet in wrok. Dat is het kenmerk van de natuurlijke mens. Dat hij achterom ziet op zijn oude dag en zegt, jongen, wat een toestand en wat heb ik ervan gemaakt. Wat een teleurstelling is het leven eigenlijk geweest. Of wat hebben we toch verkeerd gedaan. En wat hebben al die anderen het ook verkeerd gedaan. Want daar troosten wij ons dan mee enzovoort. Maar dat is het niet. Het kenmerk van een gelovige is dat hij hoop heeft. Op de toekomst uiteraard. Wat de apostel zegt als kenmerk van een gelovige is dat hij zich behoort uit te strekken naar hetgeen voor is. En dat hij hoort te vergeten hetgeen achter is. We zijn op weg naar het beloofde land. En dat het hier een woestijn is en dat het vroeger slavernij was in Egypte, dat is waar. Maar wij hebben de blik vooruit gericht. Zie, ik zeg dit met opzet, omdat de slavernij in Egypte inderdaad een beeld is van het volk Israël later onder de slavernij van de wet. Ja. Toen men in Egypte met stro, met houthoornen stoppelen zeg ik altijd, dat we met stro en leem uit de aardbodem, dat men daar stenen moest bakken. Dat is een beeld van Israël onder de wet, dat probeerde onder de wet haar eigen gerechtigheid op te richten, maar het was houthoornen stoppelen. Het was slavenwerk. Het was ook niet te doen. Ik heb ook altijd afgevraagd hoe die Israëlieten in slavernij met zoveel stro en zo weinig leem zoveel stenen konden bakken. Volgens mij kon dat ook niet. Dat kon ook niet natuurlijk. En net zo min is het mogelijk dat men onder de wet door eigen werk en door eigen inspanning zijn rechtvaardigheid verwerft. Dat is slavenwerk. Dat kan ook helemaal niet. Het leidt ook tot niets. Er staat er ook daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Dat is het laatste wat we gelezen hebben in vers 16 van dit hoofdstuk. Maar Israël liet de slavernij van Egypte achter zich en Israël trok door de woestijn naar het beloofde land. En dat is precies de weg die de gelovigen ook gaan, de slavernij van de wet, is ver achter. Daar hoor je niet terug te verlangen, naar die vleespotten van Egypte. Wij leven niet onder wet, wij leven onder genade. Dat is het enige waarvan je kunt leven in de woestijn trouwens, want verder biedt de woestijn je niks. Daar kun je ook zelf niks tot stand brengen. Dan ben je afhankelijk van de Heer die water geeft uit de rots en die manna geeft uit de hemel. Dat is net als met ons zo. Wij hebben in plaats van het manna het woord van God zelf, of beter nog gezegd, Christus zelf die het woord des levens is, het brood des levens is bedoel ik. En we hebben het water uit de rots, want het water uit de rots, zegt 1 Korinthe 10, is Christus. Ja, staat erbij, hè? Dat is Christus. Van hem leven wij, ja. Niet in slavernij, maar in vrijheid. Mag dan een woestijn zijn, dat is allemaal tot je dienst. Maar in vrijheid en onderweg naar Canaan. Het hemels Canaan uiteraard, in ons geval, namelijk de hemel zelf. Dat is ons leven. En dat is het evangelie. Nou, wat de apostel dus zegt is dat het hem niet uitmaakt wie iemand was. Wat je in slavernij vroeger in Egypte was, dat speelt geen enkele rol zodra je het land verlaten hebt en in de woestijn bent. Welke plaats je in de maatschappij inneemt, maakt niks uit zodra je tot geloof gekomen bent en een kind van God geworden bent, want daardoor heb je je positie in de wereld voor God verspeeld. Zo zit dat. Ja. En of je nou al of niet een discipel van de Heere Jezus was, je moest wedergeboren worden om het koninkrijk Gods te berven. Kortom, je moest met hem sterven en begraven worden om daarna opgewekt te worden om nieuw leven te ontvangen. Dat is wat met de discipelen gebeurd is, maar dat is wat met apostel Paulus ook gebeurd is. Dus maak je geen verschil. Er is geen verschil. Nou, dat zegt hij. Van degene die geacht waren wat te zijn, hoedanige ze eertijds waren, verschilt mij niet. En ik sluit me daar van ganse harte bij aan. Ik heb groot respect voor mensen die wat zijn, dat wel. Maar het mag een dienstknecht van God mag het niks uitmaken. Omdat we elkaar kennen zoals de Heer ons ziet. En dat is altijd alleen maar als zondaren die door genade zijn zalig geworden. Meer is er niet, hè? Dus het verschilde Paulus niet. Hij zegt er ook achteraan, God neemt de persoon des mensen niet aan. En het woord persoon, dat weten wij niet zo goed meer in het Nederlands, maar een persoon is niet de mens, het wezen zelf. Een persoon is namelijk de buitenkant van de mens. Dat zijn we verleerd, maar het is echt zo. Een persoon, dat komt van het Latijn, dat betekent persona, dat betekent dat er iets doorklinkt. Een persoon is namelijk eigenlijk van oorsprong het masker van een toneelspeler. En zijn stem komt daarachter, achter dat masker vandaan. En een persoon is dus de buitenkant. Een toneelstuk is altijd een toneelstuk voor zoveel personen. Niet mensen, personen. Want de persoon is de toneelspeler, de buitenkant. Dat wat hij voorstelt, dat is een persoon. En bij God is geen aanneming des persoons. God neemt wel mensen aan, maar geen personen. God neemt wel mensen aan, maar niet de buitenkant, maar de binnenkant. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. De mens ziet personen, de buitenkant. En wij denken dat dat heel de mens is, maar dat is een misverstand natuurlijk. Maar God ziet het hart aan. God neemt namelijk de gelovige aan, niet op zijn uiterlijk, maar op zijn innerlijk. Niet om wat hij doet, maar om wat hij denkt. Niet om hoe hij handelt, maar om wat hij gelooft. Dat staat ook een eindje verder, in vers 16 nog steeds, van de Galaten 2. Wij worden door geloof gerechtvaardigd. Niet op grond van onze uiterlijke wandel, niet op grond van een zichtbare besnijdenis, niet op grond van een besnijdenis die met handen geschiet, zal ik dan maar zeggen, maar op grond van geloof. God neemt de persoon des mensen niet aan, en Paulus ook niet, en wij ook niet als het goed is. Ja, dat is het, hè? God neemt de persoon des mensen niet aan. En dan zegt hij in vers 6 van Galaten 2, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Hij heeft dus twee redenen waarom het hem niet uitmaakte wie was. Hij zegt, de discipelen, dat kan wel wezen, het waren ook de dienstknechten van de Heer, dat kan wel wezen, maar ze zijn net als ik door genade zalig geworden. God neemt de persoon dus mensen niet aan, dus daar zit het hem niet in. En punt twee zegt hij, wel, ze hebben mij niks toegebracht. Ze hebben mij niet betaald. Ik kan zeggen en prediken wat ik wil, ik hoef er geen rekening met ze te houden, ik sta niet bij hun in dienst. Ze hebben mij niks toegebracht. Ik heb niks aan ze te danken. Dat zegt hij hier.
Precies zoals je later een brief schrijft aan de Corinthiërs. Hij zei, wat willen jullie nou? Wat hebben jullie een kritiek op me? Jullie hebben nooit een stuiver bijgedragen in mijn onkosten. Ze hadden nooit een cent bijgedragen in zijn levensonderhoud. Schrijft hij ook. Hij zegt, ik wil het ook niet, daar gaat het niet om. Men moet mij ook niet misverstaan natuurlijk. Paulus zei, ik wil het ook niet. Maar als je maar niet denkt dat je kritiek op me kunt hebben dan. En kunt zeggen, want ik wil dat je zus en ik wil dat je zo. Jullie hebben me niks bijgebracht. Niks van je te goed. Dus zo wat. Kijk, en dat is de positie van een dienstknecht. Die is in vrijheid. Onafhankelijk. Heb u zich nooit afgevraagd waar Elia eigenlijk van leefde in de tijd? He? En Elisa had nog personeel ook. He? Hij ging zelf nog niet eens naar de deur als er gebeld werd. He? Stuurde die Gehazi. Was ook zijn beste niet trouwens. Maar goed, maar waar deed die man dat eigenlijk van? Ja, dat doet er niet toe. Hij stond in dienst van de Heer. Daar gaat het om. Zie? Nou, dat is met de positie van de apostel Paulus. Hij zegt, zij hebben mij niks toegebracht, dus het maakt me niet uit wie zij zijn. En dan gaat hij verder. Maar daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie de vooruit toebetrouwd was. Moet je even wachten. Daarentegen, zegt hij. Kijk, wat wij naar de mens gesproken zouden verwachten, is dat Paulus grote respect zou hebben voor de discipelen. Dat hij met grote aarzeling, heel verschoorvoetend als het ware, met neergeslagen ogen zou zijn binnengekomen in de gemeente daar in Jeruzalem. Vanwege het respect voor die 12 discipelen en voor die gemeente die hij ook zoveel jaren lang vervolgd had. Maar zo ging het niet. Paulus zegt, nee, daarentegen, het was namelijk andersom. Hij zegt, zij zagen dat aan mij het evangelie de vooruit toebrouwd was. Hij zegt, het is niet zo dat ik heb moeten erkennen wie zij waren. Hij zegt, zij hebben moeten erkennen wie ik was. Ja, in Christus uiteraard. Daar gaat het om. Hij zegt daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie de vooruit toebetrouwd was. Want Paulus was toebetrouwd het evangelie de vooruit. Dat is niet een ander evangelie hoor, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat evangelie wat de apostel Paulus predikte, gepredikt werd aan de heidenen. Het evangelie der vooruit wil zeggen het evangelie der heidenen. De vooruit is dan degene die niet besneden zijn uiteraard. Hè? En hij zegt aan mij was toebetrouwd de bediening van het evangelie onder of aan de heidenen. Paulus werd nog de hele wereld doorgestuurd als het ware, reisde de wereld af om het evangelie te prediken. En dan zegt hij achteraan, gelijk aan Petrus dat der besnijden is. En dan heb je het nou, hè? Paulus en Petrus. Twee verschillende mensen. Twee verschillende apostelen ook. Voor zover wij ze kennen, maar we kennen ze niet 100%, maar voor zover wij ze kennen ook met een nogal verschillende gerichtheid. En daar gaat het hier ook om. Maar die verschillende gerichtheid komt juist hierin tot uitdrukking, dat Petrus uitdrukkelijk het evangelie predikt aan het jodendom. En Paulus predikte dat aan het heidendom. En daar is verschil voor nodig, een verschil in benadering, verschil in denkwijze. Maar vergis u nou niet, wat Petrus moest leren voordat hij de apostel der besnijdenis werd, was dat een heiden op precies dezelfde wijze als een jood tot geloof zou komen. Want het was Petrus die die ontmoeting had met Cornelius. Ja, en het was Petrus die dat laken voorgeschoteld kreeg. Met daarin al het onreine voedsel. Het was Petrus die moest leren dat niks onrein is in zichzelf. En dat de reinheidswetten van het jodendom dan wel rituele betekenis hebben. Maar dat in werkelijkheid niks onrein is. En dat een heiden net zo goed door God wordt aangenomen als hij gelooft als een jood. Heeft Petrus moeten leren, hoewel Petrus toch niet gezonden werd speciaal aan de heidenen, maar aan de joden. Zie? Want de boodschap die aan de joden gepredikt werd door Petrus, is er toch gewoon dezelfde boodschap als die Paulus predikte aan de heidenen. Het is geen andere boodschap. Kan trouwens niet. Paulus zegt toch, wie een andere boodschap brengt, die zij vervloekt. En hij vervloekt Petrus toch niet. Hij had wel eens kritiek op hem, daar gaat het nou even niet om. Maar de boodschap is dezelfde. Dat iedereen, Jood of Heiden, gerechtvaardigd wordt door geloof in Christus. En anders leest u Romeinen 3 en Romeinen 4 nog maar eens na. Nou, hij zegt, dat hebben ze gezien. Dat aan mij het evangelie de vooruit was toebetrouwd gelijk aan Petrus dat der besnijder is. Waaraan hebben ze dat gezien? Nou, aan de bewijzen, er waren bewijzen voor. Want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. Dat wil zeggen, God of ook eventueel de Heilige Geest, hier kun je invullen wat je wil, die werkte niet alleen in Petrus, maar ook in Paulus. In Petrus via Cornelius, en u kent de geschiedenis, dat men daar ook duidelijk in tongen begon te spreken. Dat wil zeggen dat zij de Heilige Geest ontvingen, gelijk als ook wij, zegt de apostel Petrus, bij die gelegenheid in Handelingen 15. Dus het maar eens na in Handelingen 15. Daar zegt Petrus dat. Dat de heidenen precies dezelfde wijze tot geloof kwamen als ook wij, zegt hij. Dat hebben ze dus moeten vaststellen. En aan de andere kant hebben ze dat ook moeten vaststellen met betrekking tot de bediening van de apostel Paulus. De tekenen logen er niet op. Er waren bewijzen, er waren tekenen die toen gebeurden uitdrukkelijk opdat daardoor bewezen zou worden dat de Heer erachter stond. En dat deze dienstknechten inderdaad dienstknechten van de Heer waren. Dat het zijn evangelie was wat gepredikt werd. Nou, dat hebben ze dus gezien. En wat is er toen gebeurd? Daar staat er. Dat ze elkaar de rechterhand hebben gegeven. De rechterhand der gemeenschapstaten. Dat wil zeggen dat ze het met elkaar eens waren en dat bezegelden met een handdruk. En dat ze ook gezien hadden dat ze elk een verschillende roeping hadden. Dat staat hier in vers 9. En als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn. Ja, pilaren. Moet goed begrijpen, Petrus, Jacobus en Kefas, dat is Petrus, hè. Jacobus en Petrus en Johannes waren geen pilaren. Niet letterlijk althans. Dat begrijpt u toch wel, hè? Ja, ze waren steunpilaren, maar er was niet de kerk opgebouwd. Niet het gebouw, zal ik maar zeggen. Het waren geen steunberen. Maar ze waren pilaren in geestelijke zin. Zij droegen het gebouw. En dat gebouw is dan de woonstede Gods in de geest. De geestelijke tempel, namelijk de gemeente zelf. Waarvan wij deel uitmaken en waaraan wij gebouwd worden als levende stenen. Dat verhaal is het. En binnen die kerk, binnen dat bouwwerk zijn wij stenen en zij waren pilaren. In ieder geval, ze werden geacht dat te zijn. Van hen staat dan ook, als Jacobus en Kefas en Johannes die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden. Dat wil zeggen, ze erkenden de apostel Paulus als apostel. Ze erkenden dat hij door de genade van God een apostel der heidenen geworden was. Wel, toen ze dat bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Waarmee dus gezegd werd dat ze er volledig achter stonden. En het ermee eens waren, dat ze één waren. Dat is gemeenschap, dat is eenwording. Ze werden één. Ze hadden 17 jaar lang, kun je wel zeggen, langs elkaar heen geleefd, want daar komt het op neer. En hier geven ze elkaar de hand. De hand van de gemeenschap zijn volledig met elkaar eens. Een mens wordt door geloof gerechtvaardigd, een Jood zowel als een heiden. En als hij tot geloof komt, dan hoeft hij niet onder de wet gebracht te worden. Dat is wat er staat. Ze gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Er staat erop dat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Wij zijn Paulus en Barnabas en zij zijn Jacobus, Kefas of Petrus en Johannes. Dat wil zeggen dat de drie die deel uitmaken van de discipelen en ook Jacobus, de broeder des Heeren, dat die apostel der besnijdenis zouden zijn van het Jodendom dus. En dat uitdrukkelijk Barnabas en Paulus een bediening hadden met betrekking tot de heidenen. En zo gingen ze weer uit elkaar. En zo hoort het ook. Niet dat ze ruzie hadden, maar ze gingen gewoon aan het werk. Ja. Opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. En de enige afspraak die ze met elkaar nog maakten was dat ze de armen zouden gedenken. Het welk zelf ik ook benaastig heb te doen, zegt Paulus in vers 10. En dat blijkt ook wel, want toen Paulus naar Jeruzalem ging bij die gelegenheid, bracht hij inderdaad een zak geld mee. Hè? Nee, niet zakgeld, een zak geld, zei ik. Hè? Ja. Hij had een collecte gehouden namelijk in het buitenland. Voor de arme gelovigen in Jeruzalem. Je leest dat in het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief ook bijvoorbeeld. En ook in 1 Korinthe, 2 Korinthe. Ik meen dat het 9 en 10 is of 8 en 9, maar daar in de buurt. Dan leest hij over dat Paulus een inzameling houdt voor de armen te Jeruzalem. Ja, de arme gelovigen te Jeruzalem hoor. Ja, want voor ongelovigen had Paulus geen geld, maar een boodschap. Ja, dat moet je goed uit elkaar houden. Dat is hard. Dat kan wel zijn, maar dat is, zo is het nou eenmaal. He? Voor armen hebben wij een boodschap. En als het arme gelovigen zijn, dan hebben we nog wat voor hun over ook. We zijn huisgenoten Gods. We wonen in hetzelfde huis, we maken hetzelfde huis deel aan. We zorgen eerst voor onze eigen familie, ons eigen gezin, onze medegelovigen dus. En pas daarna, nou ja, de puntje, 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 daarna. Want daarna is namelijk helemaal niks. Dan kom je namelijk helemaal nergens meer aan toe, verder. Dat kan ik u zo wel zwart op wit geven. Hè? Als we betrokken zijn in het werk voor de Heer, in het werk onder gelovigen, zal ik maar zeggen, en ten behoeve van gelovigen, dan kom je aan het werk voor de wereld niet meer toe. Zo zit dat. Nou. Dan gaan we verder naar vers 11. Want dan komen we tot de werkelijke kern van deze brief. Daar staat: en toen Petrus de Antiochieën, of Antiochieën, dat spreken ze allemaal verschillend uit. Ik weet nooit hoe ik het nou weer eens zal doen, hè. Maar goed. Petrus kwam te Antiochieën en daar staat er dat Paulus daar ook was. Ja, Paulus was daar, Antiochië, de plaats waar hij nou aan verbonden was. Hè? Maar er staat: toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Kijk, wat Paulus nog steeds, vanaf vers 1 eigenlijk van deze brief aan het uitleggen is, is dat hij een eigen autoriteit heeft, los van de 12 apostelen. Hij is een dienstknecht van God. Hij is niet een opvolger van een van de apostelen. Hij staat in directe dienst van God zelf. En is dus op zijn minst gelijkwaardig aan de 12. Maar in de praktijk blijkt dat hij zelfs nog een veel hogere roeping heeft dan de 12. Ja, dat is echt zo. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar hier bewijst hij dat weer. Hij zegt: toen Petrus de Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Hij zegt: ik heb hem tegengesproken. Recht in zijn gezicht. Hij had niet brieven achter zijn rug om het land doorgestuurd. Zo. Nee, gewoon recht in zijn gezicht. Zo. Staat hier. Hij staat. Want, dan gaat hij verklaren waarom dat was. Hij zegt: want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren. Dat betekent dus dat sommigen van Jacobus ook gekomen waren in Antiochië. Maar wie is Jacobus? Wel, die Jacobus is dezelfde als uit vers 9... En hij is dezelfde als ook uit hoofdstuk 1 vers 19, de broeder des Heren namelijk. Het is dezelfde Jacobus als uit Handelingen 15, die daar de beslissing neemt en zegt: een heiden hoort niet onder de wet. Ook niet als hij tot geloof komt. Dat is die Jacobus, deed die uitspraak. Dat is de Jacobus van die brief. Maar die Jacobus was in feite de voorganger in de gemeente in Jeruzalem. Ik weet niet of ik het wel eens uitgelegd heb, maar het is een heel eenvoudige zaak. Wat men namelijk oorspronkelijk verwachtte, en eigenlijk terecht, is dat de Messias, de Heer Jezus Christus, zijn koninkrijk zou oprichten. Ik weet zeker dat ik het uitgelegd heb. Ik heb uitgelegd dat het koninkrijk weliswaar opgericht werd, maar niet geopenbaard werd, doch slechts verborgen bleef. Maar goed, de moeilijkheid was dat de discipelen meenden dat er geopenbaard zou worden, terwijl Paulus predikte dat er verborgen zou blijven. Daar zit het verschil. En Paulus was uiteindelijk beter ingelicht dan de apostelen. De twaalfen dus. De twaalfen waren vroeger wat, maar Gods regelrechte bediening, Gods regelrechte werk ging via de apostel Paulus, aan wie hij de verborgenheden heeft willen bekendmaken. Zie? Nou, maar Jacobus, die dus oorspronkelijk ook verwachtte de openbaring van het koninkrijk op aarde, werd voorganger in Jeruzalem. Niet omdat hij een van de 12 was, want het was hij niet. Maar om een veel betere reden, hij was namelijk de erfgenaam op de troon. Want waar we over praten is over het koninkrijk van de Messias, maar daarmee het koninkrijk van de zoon van David. En de erfgenaam op de troon was de Heer Jezus natuurlijk. Maar de Heer Jezus was afwezig. Dat wil zeggen, die was in de hemel. En bij afwezigheid van de koning zelf, zullen we dan maar zeggen, dan komt de meest naaste familielid in aanmerking voor die troon, als regent, zal ik dan maar zeggen. Dus de volgende rechthebber op de troon. En dat was dan uiteraard de oudste zoon van Jozef en Maria. Dat was Jacobus. Nog onder de naam Jacob, want laat u niet misleiden door de bus die erachteraan komt. Hè? Want dat is gewoon een Griekse Ja, de bus komt wel eens meer achteraan, dat weet ik, ja. Maar dat is gewoon een Griekse uitgang. De naam in het Hebreeuws is gewoon Jacob. En Israël vindt zijn oorsprong bij Jacob. Zie, daar zit het hele verhaal. En toen het koninkrijk opgericht zou worden, was daar een Jacob, in het Grieks dan Jacobus, die de lakens uitdeelde. Zie, hij was voorganger dus in Jeruzalem. Nou, als hier dus staat dat sommigen van Jacobus gekomen waren, dan betekent dat dat sommigen gekomen waren van die Joodse christenen uit de gemeente in Jeruzalem. En die waren gekomen in Antiochië. En er staat er, in vers 12, want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede, at Petrus mee met de heidenen. Dat wil zeggen dat Petrus niet meer leefde volgens de Joodse normen. Petrus at dus ook ham, zullen we maar zeggen. Hè? En dat is van een varken, heb ik geleerd, en dat mag een Jood dus niet eten. Maar Petrus deed dat dus wel. Hij leefde niet meer als Jood, maar hij leefde als heiden. Dat heeft hij geleerd van de Heer in de tijd, weet u nog? Ja, het verhaal van Simon de Leerlooier enzovoort. Ja, daar heeft hij dat geleerd. De Heer heeft hem dat geleerd. Je weet hoe Petrus is. Toen zijn voeten gewassen moesten worden, zei hij, was me dan maar helemaal. En toen hij een stukje varkensvlees voor zich kreeg, heeft hij kennelijk zijn leven lang voortaan uitsmijters gegeten. En dat is helemaal tegen de Joodse norm, want daar worden zuivelproducten zelfs gecombineerd met vlees. Dat mag al helemaal niet. En bovendien was nog varkensvlees dan ook, hè? Bij een uitsmijter ham is dat. Hè? Dus ik kan het aanbevelen, het is erg lekker. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Hè? Maar hij had mede met de heidenen staten. Oorspronkelijk. Totdat er mensen uit die gemeente van Jacobus kwamen, uit Jeruzalem. En dan staat er, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Toen was Petrus bang voor de confrontatie en om oneenigheid te krijgen. Toen dacht hij, weet je wat, want dat is een argumentatie die ik heel goed ken. Zei, weet je wat, we krijgen er maar ruzie van, dus laat ik nou maar gewoon op de Joodse wijze weer gaan eten. Dan valt het niet op. Hè? Dat hoeven die lui uit Jeruzalem niet te weten dat ik eigenlijk gewoon met de heidenen mee eet en mee leef dus. Hè? Zo was dat. Nou, en wat gebeurt er dan? Oh, er staat, dan gaat even verder, vers 13. Ook de andere Joden veinsden met hem. Ja, zo gaat dat. Dat Petrus voor zichzelf die beslissing nam, dat is nog tot daar toe. Maar toen waren de anderen die Petrus in achting hadden. Die Petrus hoog hielden, die zeiden, nou, de Petrus doen, dan moeten wij ook. Dat wil zeggen dat ineens een heleboel mensen in die gemeente daar in Antiochië totaal anders gingen leven. Eenvoudig omdat er mensen uit Jeruzalem gekomen waren. Kijk, en dat is veinzen. Dat is huichelen. En dan moeten we elkaar even goed begrijpen. Ik weet ook wel dat de Bijbel leert, of dat Paulus zegt dat hij de Joden, de Jood en de Grieken een Griek was. En ik weet ook dat de apostel Paulus leert dat het nuttig is om zich aan te passen aan anderen. Omdat het vaak veel beter is en veel meer is tot stichting. Ja, maar hier zijn de rollen omgedraaid. Degenen die zich hier hadden moeten aanpassen, waren niet de mensen daar in Antiochië, want die waren gewoon thuis. Maar het waren degenen die uit Jeruzalem kwamen naar Antiochië. Die hadden zich moeten aanpassen. Kijk, als u bij mij komt om te eten, dan krijgt u gewoon wat de pot schaft. Of u dat nou lekker vindt of niet, dat, misschien hou ik er rekening mee als ik het van tevoren weet. Hè? Maar verder blijf ik gewoon leven zoals ik altijd leef. Dat, zo is dat. Dan bent u degene die zich aan ons moet aanpassen. Ja, zo is dat nou eenmaal. En als ik bij u kom eten, pas ik me aan u. Daar heb ik ook niet de minste moeite mee. Nee, dat is toch zo. Dat is heel gewoon een regel. Maar die regel wordt hier geschonden. Petrus is hier thuis met al die mensen daar in Antiochië. En dan komen de mensen van de andere gemeente. En dan zijn zij, Petrus en de zijnen, degene die zich aanpassen. Dat is fout. Je moet je niet aanpassen aan de bezoeker. De bezoeker moet zich aanpassen aan jou. Zie? Nou, en wat staat er nou? In vers 13, ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas, dat is Paulus' metgezel te benen, dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Dat wil zeggen, Paulus leefde kennelijk als de heidenen, hij had ook als de heidenen. Maar Barnabas, die met Paulus was natuurlijk, die paste zich aan notabene met Petrus. Die liet zich met Petrus bewegen om zich aan te passen aan die bezoekers die uit Jeruzalem kwamen. Paulus moet gedacht hebben, wat krijgen we nou? Peters verandert ineens. Die andere joden hier en zelfs mijn eigen medewerkers... Die gaan er andere levenswijze op nahouden. Ja, en dan kun je zeggen dat is om de lieve vrede wil... maar dat kun je wel zeggen. Maar wat dacht je van de waarheid? Wat zou belangrijker zijn, de vrede of de waarheid? Ja, dat is makkelijk genoeg. Hè? De waarheid is belangrijker uiteraard. Nou, dus wat gebeurt er? Vers 14, zegt de apostel Paulus... maar als ik zag... dat zij niet recht wandelden. Recht wil zeggen, een rechte weg. Consequent. Ze wandelden niet recht. Ze weken af zodra er anderen bij kwamen. Toen gingen ze andere koers varen. Hij zegt, als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie. Ze wandelden dan misschien recht naar de waarheid van de wet. Maar dat was ook al niet zo. Want ze hadden tevoren geleefd gewoon als de heidenen. Maar niet de wet is de norm, maar het evangelie is de norm. Hij zegt, ze wandelen niet recht naar de waarheid van het evangelie. Als ik zag dat zij niet recht wandelen naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus. Ja, niet eens in een kamertje Petrus moet je horen, dan moet je... Nee, helemaal niet. Zei ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, in publiek. Te midden van al die mensen die waren afgeweken van Paulus' levenswijze. En zich hadden aangepast aan de Joodse levenswijze. Paulus staat op en hij zegt, dan moet jullie eens goed horen. En hij richt zich tot Petrus, de man die daar dus mee begonnen was. Hij zegt, indien gij, die Jood zijt, naar heidense wijze leeft. En niet naar Joodse wijze. Want zo leefde Petrus. Daar waren ze allemaal getuigen van geweest ook. Wel, hij zegt, dat is de vraag deze. Waarom noodzaakt gij de heidenen naar Joodse wijze te leven? Want Petrus had zojuist de heidenen, die daar ook waren, Antiochieën, want dat ligt niet in Israël hoor. Dat is het buitenland, hè. Hij had zojuist die gelovigen daar genoodzaakt om met hem op Joodse wijze en volgens de Joodse riten te eten en het eten te bereiden. Hij zegt, hoe kom je daarbij? Waarom noodzaakt gij de heidenen naar Joodse wijze te leven? Zelf leef je toch normaal ook niet zo? Nou, wat heb je dan? Dat is Paulus. En ik krijg Petrus de breedte uitgemeten. Nou, eerlijk gezegd, ik zou me wel een paar keer bedacht hebben voordat ik het tegen Petrus had opgenomen. Als je Petrus een beetje kent uit de evangelie, weet je dat je maar een woord verkeerd hoeft te zeggen. En dan wordt hij woest. Ja, dan kan het wel weer gauw overgaan, dat is ook wel zo. Maar goed, dan bedenk je nog wel een keer. Hè? Maar Paulus deed het. Hij zegt, hoe kom je daar nou bij Petrus? En dan gaat hij het verder verklaren. Waarom hij dat dan zo deed. Hij zegt, wij zijn van nature, ja van nature, welke natuur, een oude of een nieuwe? Wij zijn van nature Joden, maar dat is de oude natuur, dat is de oude mens. En sinds wanneer heeft de oude mens waarde voor God? Heeft toch geen waarde? Zeker als je gelovige bent, dan is de oude mens, de oude natuur, met Christus gekruisigd. En als je van nature een Jood bent en je bent met Christus gekruisigd, dan is die Jood gekruisigd. En dan hou je op een Jood te zijn. En als je gewoon zegt dat die oude natuur Adam is, of een Adamiet, een afstammeling van Adam, een zondaar dus, wel, dan is die zondaar gekruisigd. En juist daarom zijn wij nu behouden. Omdat God ons niet rekent als zondaar, want God zegt, die zondaar die is gekruisigd al in het verleden. Maar als die zondaar een Jood was, dan is het verhaal dat de Jood gekruisigd is. Vandaar dat de Jood bevrijd is van de wet. Dat is de gedachtegang. En hij zegt, wij zijn van nature Joden. Ja, ja, maar dat is de oude natuur. En daarom betekent het verder niks. Wij zijn van nature Joden. En niet zondaars uit de heidenen. Je moet het goed lezen wat er staat hoor. Het staat er heel geraffineerd. Heel tactisch ook. Maar er staat, wij zijn van nature zondaars uit de Joden. Nee, het staat er niet, maar het is wel de gedachte. Hè? Het is wel de gedachte. En niet zondaars uit de heiden. Als je tegen een Jood zegt dat een heiden een zondaar is, zal hij zeggen, ja, vanzelfsprekend. Het is allemaal gooi, gaaiers, op zijn jiddisch. Dat betekent heiden namelijk, hè? Ja. Maar hij zegt hier heel tactisch dat wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heiden. Met andere woorden, wij zijn er van nature zondaars uit de Joden. Want het zijn allemaal zondaren. Jood en heiden. Maakt niks uit, daar is geen verschil tussen. Zijn wij uitnemender, zegt de apostel Paulus in de Romeinen, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, staat de vertaling, hè? Ganselijk niet, want we hebben tevoren betuigd dat Jood en Griek beide schuldig staan voor God. Zijn beide onder de zonde. En ze worden allebei om niet gerechtvaardigd, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Ja, uit het geloof, ja. Nou, daar gaat het hier ook om. Er staat hier, wij zijn van nature, Joden staat er in vers 15, Joden en niet zondaar uit de heidenen, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, dus ook niet uit de besnijdenis, dus ook niet uit het aanzitten aan een tafel met alleen kosher voedsel. He? Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de wet, de werkende wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook, wij die van nature Joden zijn, vers 16, hè? Wij ook, dat wil zeggen wij die van nature Joden zijn, uit vers 15, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. De apostel Paulus zegt het hier net zo, als dat het in Handelingen 15 staat, dat niet alleen heidenen geloven in de Heer Jezus Christus en daardoor behouden worden, maar ook Joden. En dat is opmerkelijk, omdat de volgorde verder altijd andersom is. De volgorde is namelijk dat de eersten, dat het Israël zijn. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid, zegt Romeinen 1. Eerst de Jood en ook de heiden, ook de Griek. En van de heidenen wordt gezegd, gij die eertijds verre waart, zijt nabijgebracht en zijt geworden medeburgers der heiligen. Dat wil zeggen, het Jodendom was daar eerder en de heidenen zijn daarbij gebracht. Dus eerst de Jood en ook de Griek. Maar hier staat het andersom. Hier staat, wij zijn van nature Joden, vers 15. En dan in vers 16, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Net als de heidenen namelijk. En dat is precies wat in Handelingen 15 staat. Want Handelingen 15 was immers het verslag van die bijeenkomst in Jeruzalem, waar de eerste helft van dit hoofdstuk over ging. En in Handelingen 15, even kijken. Handelingen 15 wordt gezegd. In vers 11, dat de apostel Petrus zegt, maar wij geloven, en dat zijn gelovigen uit de Joden die je nou bedoelt, wij geloven door de genade, niet door de wet, maar door de genade, dat is het tegenovergestelde, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Dat is op zich al een belangrijke uitspraak, omdat in het algemeen gezegd wordt dat Israël probeert een eigen gerechtigheid op te richten door werken der wet. Maar hij zegt hier, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. En dan staat er achteraan, op zulke wijze als ook zij. Zoals de heidenen zalig worden, zo zegt Petrus, zo worden wij gelovigen uit de Joden ook zalig. Namelijk door geloven in de Heer Jezus Christus. En dan worden de heidenen eerst genoemd en daarna de Joden. Nou, en dat wordt aangehaald dus in Galaten 2, als er staat, wij zijn van nature Joden, maar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook, net als die heidenen, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. En dat is wat de apostel Paulus tot Petrus zegt daar in Antiochië. En dat is duidelijke taal. En de apostel Paulus herinnert Petrus zich dus aan dat wat hij zelf gezegd heeft in de tijd in Jeruzalem in Handelingen 15. Ik hoop dat u de draad vast hebt, want ik heb lang niet alles opgezocht, vanwege de tijd niet. Maar die eerste helft van Galaten 2 spreekt over die bijeenkomst daar in Jeruzalem die in Handelingen 15 vermeld staat. Uitgebreid. Over die vraag van of een heiden nou onder de wet moest of niet. En het tweede helft van Galaten gaat om dat Paulus daarna dus een ontmoeting had met Petrus. En dan haalt hij dingen aan die Peter zelf gezegd heeft eerder in Jeruzalem ooit. Dus hij pakt hem op zijn eigen woorden. Het was niet iets nieuws voor Petrus, het was niet onkunde van Petrus. Het was eigenlijk onrecht van Petrus. Dat wil zeggen, Petrus handelde anders dan dat hij zelf geloofde. Alleen uit angst voor de mensen, voor anderen enzovoort. Ze wilden geen ruzie hebben. En wij zeggen dat ze nobel streven, geen ruzie hebben. Ik hoorde laatst iemand zeggen, over een, ik weet niet waar het was, dus dat hoef ik ook niet uit te leggen, maar over een evangelische boekwinkel, waar gezegd werd, ja, maar die boeken, ja, er zijn van die boeken, die leggen we niet meer in de rekken. Die kunnen de mensen wel krijgen, maar alleen als ze erom vragen. Ik zeg, wat zijn dat dan voor boeken? Zeggen ze, nou, boeken over de doop en zo. Want ja, daar krijg je maar ruzie over. He? Ja, wat moet je dan met een evangelische boekwinkel? Dat hoort net andersom te zijn, zou je zeggen. Hè? Jij zegt, maar krijg daar maar ruzie van. Nou, en, zo wat? Natuurlijk, wij zoeken geen ruzie, wij zoeken de waarheid. Ruzie komt er van hen die de leugen aanhangen. Dat zijn wij niet. Hoop ik tenminste. Wij zijn zoekers van de waarheid. Eerlijk, oprecht. We krijgen er ook met elkaar geen ruzie, zelfs niet als we van mening verschillen. Zolang wij de waarheid zoeken, hebben we dezelfde gezindheid. Hebben we gezindheid naar Christus, heet dat. Romeinen 15. Zie? Daar krijg je geen ruzie over. Ook als je van inzicht verschilt niet. Pas als je de waarheid niet wenst te accepteren, dan ben je degene die ruzie maakt. Zie? Dus zo hoort het niet, jongens. We moeten gewoon vasthouden aan het woord van God. En dat is wat Paulus tegen Petrus zegt. Jongens, zo moet het niet. Petrus, ik mag je graag, je bent een beste man, maar je moet wel consequent blijven. En zo is het gebeurd, aan publiek. Je zou zeggen, hij kon geen kant meer op, Petrus. Het moet vernederend geweest zijn voor Petrus. Maar het was zijn eigen fout. Zie? En in het openbaar werd hij terechtgewezen. Want wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet. Dat is juist onze prediking. Dat werken er niets aan toedoen. En dat is dus ook wat wij demonstreren. En als je hebt vastgesteld dat ik niet onder de wet leef, heb je dat goed gezien. Dat niet alleen is dat in de praktijk zo, ik predik het ook. Dat we niet onder de wet zijn. Ja. Ja, dus in het dorp bij ons spreken ze er wel een schande van. Dan moet ik zondagsmorgens weg naar de samenkomst en dan doet de auto het niet. Dus dan moet de motorkap open, sta ik met mijn goede pak en mijn strik om. Mijn schone handen sta ik aan de motor te rommelen, want het ding moet draaien. En dan komen er allemaal mensen, kerkgangers langs en zo. Moet je horen wat je dan aan je hoofd geslingerd krijgt. Hè? Ja. Maar die mensen weten dat ik niet onder de wet ben. En dat is precies de bedoeling. Misschien moest daarom die auto wel niet starten op zondagmorgen. Ik weet het dan nooit, hè. Misschien was het daarom. Hè? Maar ze weten dat wij de genade prediken. Dat we in vrijheid staan. Zie? En als we werken, doen we dat nooit vrijwillig. Toch? Alle mensen hebben een hekel aan werken. Dat is toch gewoon zo? Dat willen we niet weten, maar het is wel zo. We doen niks overbodig. We doen alleen dingen, de voorkeur dingen die we leuk vinden. Hè? Al was het ook de Elfstedentocht rijden, dat is hard werk, maar dat doe je ook alleen als je het leuk vindt, toch of niet? Ook al lijkt het op werken, want het lijkt er verdacht veel op. Hoor. Hè? Maar ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Laat de mensen van ons maar inderdaad vaststellen dat we leven uit Gods genade. Want wij geloven dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Dat had Petrus gezegd in Handelingen 15. En het is nu Paulus die het zegt tot Petrus. Hij heeft de woorden goed onthouden. En je weet, alles wat je zegt zal tegen je gebruikt worden. Hè? Zo zit dat, ja. En hier gebeurt het ook. Wij geloven namelijk door het geloof van Jezus Christus zalig te worden. Hij zegt, en omdat wij dat weten, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Wij, Joden, geloven net zo in Christus Jezus als de heidenen. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof, buiten de wet om. En het punt is, de heidenen hebben nooit de wet gehad. De heidenen zijn degene die de wet niet hebben, zegt Romeinen 2. En de enige manier voor een heiden om dus zalig te worden, was niet door de wet, want die had hij niet, maar was door geloof in Christus. En wat hier gezegd wordt, dat in tweede instantie, ook degene die de wet wel hadden, toch gerechtvaardigd worden slechts buiten de wet om door geloof in Christus. En vandaar dat nu de heidenen voorop staan. Er worden eerst de heidenen genoemd die door geloof zalig worden en daarna pas de joden. Historisch gezien was de volgorde anders. Maar gezien in verband met die verhouding tussen de wet en zonder de wet, staan de heidenen eerst. Al was het alleen maar omdat we toch een dikke 2500 jaar uit de menselijke historie kennen waarin de wet er nog niet was. Zo'n 2500 jaar ruwweg van Adam tot Mozes, waarin er helemaal geen wet was en waarin dus niemand door de wet gerechtvaardigd kon worden. Er was geen wet. Waarna pakweg 1500 jaar de wet er wel was. Tot op het kruis. Want Christus is het einde der wet, daar spreken we nog over, want dat is Galaten 3. En daarna zijn we nu al bijna weer 2000 jaar verder, waarin de wet inderdaad vervuld is. Zodat we in totaal krijgen 4500 jaar zonder de wet en 1500 jaar met. En u ziet dat uit het hele verhaal blijkt dat de situatie zonder de wet de normale is. En de normale situatie is dat de mens zonder wet in de wereld leeft en zonder de wet maar gewoon door geloof in de Heer Jezus Christus behouden wordt. En de uitzondering is die van het afgezonderde, het uitgezonderde volk Israël, die dan weliswaar 1500 jaar de wet heeft gehad, maar toch op dezelfde wijze als de heidenen zalig wordt, buiten de wet om. En als je het zo vertelt, dan kan het niet eens meer in je hoofd opkomen om een heiden die tot geloof komt alsnog onder de wet te plaatsen. Waarom? Die heeft hij nooit gehad. Daar is hij niet door gerechtvaardigd geworden. Waarom zou hij? Hij heeft eeuwig leven ontvangen buiten de wet om. Of zoals Romeinen 3 het zegt, gerechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om. Zonder de wet staat er dan in de vertaling. Buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dat wel. De wet en de profeten spreken over die rechtvaardigheid. Maar die rechtvaardigheid hebben we ontvangen buiten de wet om, namelijk door geloof in de Heer Jezus Christus. Vandaar dat er geen enkele noodzaak is om een gelovige onder wat voor wet dan ook te brengen. En dat is wat ook ronduit dan weer zo gezegd wordt later in bijvoorbeeld Colossenzen 2. Waar staat, indien gij dan met Christus gestorven zijt. Indien gij dan der wet gestorven zijt. Indien dan het handschrift wat tegen ons was aan het kruis is genageld. Die vers kent u wel. Daarom zeg ik ze uit het hoofd zo, hè. Indien dat dan zo is, wat wordt gij alsof gij in de wereld leefdet met wetten en inzettingen belast? Dat staat, hè? Want de gedachtegang is dat wij gestorven zijn. En dat al wat tegen ons is, is weggedaan. En dat we niet eens meer in de wereld leven. Want God heeft ons daaruit getrokken. Ja, dat is echt waar. God ziet ons in Christus en in de hemel, niet in de wereld. En daarom staat er, als dat zo is, wat word je dan met wetten en inzettingen belast? Wat voor wetten zijn dat eigenlijk? Hoezo wet? We zijn vrij. We zijn vrijgemaakt in Christus. En dat staat hier. En wat de wet geen nut heeft, staat er meteen achteraan aan het eind van vers 16. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. En dan vers 17. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar de zonde? En dan komt er een discussie op gang over de verhouding tussen de gelovigen en de zonde enzovoorts. Maar het komt daar toch allemaal hierop neer dat wij gerechtvaardigd zijn daarbuitenom en dat hoe dan ook de zonde misschien in ons is en in ons werkt, maar dat God hem niet kent. En als God de zonde in ons niet kent, omdat hij die simpelweg aan het kruis genageld heeft, en omdat hij onze zonden vergeven heeft, niet zal vergeven, maar vergeven heeft. Wel, als God ons dan volmaakt ziet in Christus, zoals ook Colossense 2 dat zegt, met welk doel zou God dan een wet op ons leggen? Om ons tot gehoorzaamheid te brengen? Dat zijn we al. Ja, daar zijn normen. En zijn normen zijn de enige normen waarover wij hier behoren te praten. Dat er andere normen zijn, normen van deze wereld, dat is mij niet ontgaan. Integendeel, we krijgen de kans ook niet voor. En daar worden we dagelijks mee geconfronteerd, met de normen van de wereld. Maar de normen van de Heer zijn totaal anders. De norm van de Heer is dat we vrijgemaakt zijn van elk juk, elke slavernij die er maar was. En dat ons leven bestuurd wordt. Het is een besturing. Het is niet losgeslagen hoor. Als de wet weg is, wil die zeggen dat schip stuurloos of zonder roer geworden is. Integendeel. Ons leven wordt bestuurd door Christus zelf. Of zo u wilt, door de Heilige Geest. Wat geen enkel fundamenteel verschil maakt trouwens. Het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Hij is degene die ons leven leidt. Wij weten dat allemaal. En daar moeten we niks aan tekort doen. Daar moeten we ons aan overgeven. Hij is degene die onze zonden heeft weggedragen. Hij is degene die ons nieuw leven heeft gegeven. Hij is degene die ons leven ook wil leiden. In plaats van dat de wet dat doet. Want, zegt Romeinen 6, wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. Niet de wet heerst over ons, maar de genade heerst over ons. Want de troon waarop onze koning zit, is een genadetroon. De genadetroon in de hemel, waartoe wij de vrijmoedigheid en de toegang hebben, staat er. Niet een troon der wet. Niet een troon waar we vergeving dienen te vragen, elke keer opnieuw voor alle overtredingen die wij begaan hebben. Nee, het is een troon waarvoor wij mogen knielen, mogen danken voor de vergeving die wij ontvangen hebben in Christus. Dat is de Bijbelse waarheid. Dat is het evangelie. Het evangelie is dat het Lam Gods de zonden, ook onze dus, de zonden der wereld heeft weggedragen. Dat is gebeurd. En daarom leven wij inderdaad uit dankbaarheid, ja. Niet uit dankbaarheid onder de wet, dat is een misverstand. Dat kan ik rustig zo zeggen. Wij leven uit dankbaarheid onder de genade. Want dat is wat God ons gegeven heeft. De genade geeft Gods is het eeuwig leven. Eeuwig leven heeft God ons in genade geschonken. Omdat vervolgens genade zou heersen door die ene. Ik citeer uit Romeinen 5. Omdat genade zou heersen door die ene, namelijk door Christus. Niet de wet, maar de genade. En dat het in zoveel levens van gelovigen fout loopt, dat komt omdat men dit niet onderscheidt. En dat komt ook door tegengestelde prediking uiteraard. En daar gaat het hier in Galaten 1 ook om, over dat andere evangelie. Dat andere evangelie wat geen evangelie is. Een andere evangelie dat mensen zegt, je moet zussen, je moet zo en dan zal het wel goed komen. Maar je moet helemaal niks. Je kunt trouwens ook niks. Wat je moet, wat je zou moeten, is geloven, niet in je eigen werk, maar geloven in het werk wat een ander voor ons volbracht heeft. Daarover zullen we het de volgende keer hebben, want er staat nog één mooi ding in Galaten 2, vers 16. Er staat namelijk dat we door geloof gerechtvaardigd worden, maar door wiens geloof eigenlijk? Ik heb nou net gedaan alsof er stond door ons geloof. Maar dat staat er niet hoor. Nee, ik hoop dat u een goede Bijbel hebt. He? Want daar staat dat wij door het geloof van Jezus Christus gerechtvaardigd worden. En daarna, in hetzelfde vers, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Dan wordt het nog sterker gezegd. Natuurlijk is het waar dat we door geloof gerechtvaardigd worden. Maar door wiens geloof eigenlijk? En als u zegt door het onze, dan zeg ik ja, dat is gedeeltelijk goed. Maar het is niet voldoende. Want wij worden gerechtvaardigd, niet in eerste plaats doordat wij gelovigen zijn, maar we worden in eerste plaats gerechtvaardigd omdat Christus Jezus, zo staat het hier, gelovig is. Het is zo, wij worden niet gerechtvaardigd in eerste plaats omdat wij vasthouden aan het woord van God, maar we worden gerechtvaardigd omdat Christus Jezus, onze Heer en Heiland, vastgehouden heeft aan zijn eigen woord. Trouw geweest is aan het woord wat hij gegeven had. En dat hij gedaan heeft wat hij beloofd heeft. Israël was ontrouw. Israël verwierp het woord van God. Maar Israëls ongelovigheid deed het geloof van God niet teniet, zegt Romeinen 5. Want God bleef geloven. God bleef vasthouden namelijk aan zijn eigen woord. En dat heeft de Heer Jezus Christus ook gedaan. Hij heeft vastgehouden aan het woord van God. Hij heeft steeds gezegd, er staat geschreven. En vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was in dit geschreven woord van God, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En hoe gaat het vers nou verder? Hij heeft het kruis gedragen en heeft de schande veracht en, dat is hem, en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemelen. Nou, de weg naar de rechterhand der majesteit in de hemel is er een van simpelweg geloof. En hij is degene die geloofde en die weggegaan is en zit aan de rechterhand Gods. En wij zijn degene die in hem geloven en daarom achter de voorloper, want zo wordt hij genoemd, achter onze voorloper aangaan naar diezelfde troon in de hemel aan de rechterhand Gods. Maar het is de troon der genade, niet die van de wet. Daar zullen we het de volgende keer over hebben. Over dat de mens door geloof en door geloof alleen gerechtvaardigd wordt. Amen.